Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert!
Ja, leuk dat je luistert naar deze alweer laatste aflevering van het seizoen van de CGO-podcast. Het gaat toch weer vlug als je het leuk hebt, zeggen we altijd. En we gaan het hebben vandaag in de serie over geloofsopvoeding. Over het jonge kind, 0 tot 4 jaar en ook één onderdeel daarin die we speciaal uitlichten, namelijk de doop. En ik heb twee hele leuke gasten in de studio. Tegenover mij zit eigenlijk al oud-collega, mag ik wel zeggen. Want op het moment dat we dit opnemen nog niet, maar op het moment dat u dit luistert wel. Werkt Casper van Helden niet meer bij de CGO, maar hij heeft daarmee nog steeds wel ouder. Dus mag hij gewoon lekker bij ons blijven in de podcast om mee te praten. En onze gast is Margreet van den Berg van het LCJ. Een vergelijkbare iets als de CGO, denk ik, hè? Maar daar komen we zo wel over te spreken. En ook zij gaat met ons meedenken over deze onderwerpen. Nou, heel leuk dat je luistert. En welkom. Nou, Margreet, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent bij ons. En Casper ook welkom.
Dank je.
Casper, hoe lang ken jij Margreet al?
Ongeveer 3,5 jaar schat ik zoiets in. 4 jaar misschien. En ik heb haar ook leren kennen als iemand die echt enorm veel hart heeft voor gezinnen. Die vanuit haar werk daar erg bij betrokken is. Ja, dat vind ik echt prachtig om dat mee te maken.
Typeert dat haar?
Ze heeft altijd net weer. We hebben heel veel samengewerkt vanuit twee organisaties. En zij gaf altijd net weer een andere twist of een ander idee. Ze me dacht van, oh, wacht even, zo kun je er ook tegenaan kijken. En zo ben ik ook bij het onderwerp doop aangekeken. Dat is een onderwerp wat zij bij mij onder de aandacht brengt. Van ja, dat is zo belangrijk, ook in de geloofsvoeding. Van hoe ja, dat kan je zoveel steun geven. Dus daarom heb ik ook haar uitgenodigd om dat daarover te hebben met elkaar.
Oké, hartstikke leuk. En Margreet, dezelfde vraag eigenlijk voor jou. Ik weet dus al dat je Casper dus ook ongeveer 3,5 jaar zult kennen.
Ja.
En hoe zou je Casper typeren?
Als een heel betrouwbaar persoon. Ja. Dat is, als je ouder bent, is dat ontzettend fijn voor je kinderen. Want hoe ben je als vader? Dat speelt dan natuurlijk ook een grote rol. Dus ik zie hem, ik heb hem nooit met zijn kinderen bezig gezien, maar ik denk dat lijkt me heel fijn om zo'n vader te hebben die betrouwbaar is. Dat merkte ik dus in de manier waarop we samenwerkten. Inderdaad, met onderwerpen. We zijn gewoon totaal verschillend. En we werken ook voor verschillende mensen, wel in dezelfde kerk. Maar we hebben toch wel heel verschillende mensen voor ons zitten als wij een themaavond verzorgen, bijvoorbeeld.
Ja, want jij werkt bij het LCJ. En ja. Even voor de luisteraars die dat niet kennen, wat is het LCJ?
Het LCJ is ook een jongerenorganisatie in de christgereformeerde kerken, maar die ook heel veel interkerkelijk bezig is. Maar als je het hebt over het stukje dat ze in de christgereformeerde kerken doen, dan is het dus het jongerenwerk vooral en het werk voor geloof in het gezin. En in dat opzicht had ik het meeste met Casper te maken, zeg maar, voor geloof in het gezin. Het gezinswerk in de kerk, zou je kunnen zeggen.
Ja, oké. Okay. Nou, beginnen we altijd, de luisteraars weten dat misschien ondertussen, met een soort ijsbreker. Hè? En die hebben wij genoemd.
Believe it or not.
Precies. Jij, Margreet, jij hebt een verhaal meegenomen voor ons. En dat ga je ons vertellen. En de vraag aan ons als hier in de studio zijn, maar ook voor de luisteraars is dit nou waar? Of heb je gewoon een broodje aap bij je? Wat is jouw verhaal?
Ja, ik hou wel van sprookjes. Daarom begin ik met er was eens een groep ouders. Die hadden de hele ochtend bij elkaar gezeten. Ik was een van deze ouders. Al deze ouders waren als kind gedoopt. En al deze ouders hadden ook hun eigen kind laten dopen. We hadden heel goed met elkaar door zitten praten over de doop. Wat belooft God ons en wat vraagt God van ons. En de Heere God stond echt centraal die ochtend en we hebben van hart tot hart met elkaar gesproken. Aan het eind vroeg de workshopleider, welke plek heeft de doop in je gebed? Het bleef stil. Oorverdovend stil.
En dat is dan natuurlijk de vraag, is dat waar?
Ja.
Was het inderdaad zo oorverdovend stil of kwamen er wel degelijk reacties? Nou, we gaan het aan het einde van deze podcast horen, dus je kunt er nog een 25-tal minuutjes over nadenken ongeveer en dan gaan we het weten. Nou, Margreet, om dan gelijk met jou verder door te gaan. In de CGK is dat ook gebruikelijk, dat kinderen hun ouders laten dopen. Hè? Daar vertelde je net ook een verhaal over. Wat voor invloed heeft dat op geloofsopvoeding?
Ja, heel veel. Het is voor mij het eerste. Het is niet mijn kind. Ik krijg het kind van God. Maar het kind is van God. Hij geeft het aan mij. En ik krijg de prachtige taak om het kind groot te brengen. Dat het bij God begint, dat is voor mij een hele troost in die opvoeding, die af en toe best wel een beetje ingewikkeld en lastig kan zijn. Zo merk ik bij mezelf ook.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je toch ook wel eens het gevoel hebt van het is wel mijn kind.
Ja, ja, daar moet je dan weer heel snel vanaf, volgens mij. Dat helpt het best.
Maar de samenleving zegt dat ook.
Ja.
Ja, die heeft het natuurlijk ook over kinderen nemen soms.
Ja.
En dat is ook een hele belangrijke christelijke waarde, maar ook die in de belofte heel erg in de doop heel erg naar voren komt. Van het kind komt bij God vandaan. En God start ook met dat kind. Het is niet zo van wij moeten het maar bij God brengen, maar God komt naar het kind toe, zeg maar. En dat vind ik het mooi aan de kinderdoop, van het startpunt ligt bij God. En dat bepaalt ook van hoe je opvoedt, zeg maar. Dat geeft een stukje rust, relaxheid eronder.
Ja, want dat doen we bij de doop ook, hè? Als je je kind ten doop houdt, dan beloof je dat je je kind christelijk opvoedt.
Ja.
Maar wat is dat eigenlijk? Is dat te vatten in een paar woorden?
Nou, waar ik het eerst aan denk, christelijk, is afgeleid van Christus. Dus een christelijke opvoeding, die zie ik voor me in een gezin waar Christus centraal staat.
En hoe doe je dat?
Als dat niet zo is in je gezin, dan heb je geen christelijk gezin. Christus centraal, dat is leven vanuit zijn werk. Hij kwam naar deze wereld om onze zonden te verzoenen. Hij wil dus een hele leven geven. Hij heeft zijn leven gegeven. En daarmee is er voor ons redding. Nou, als dat centraal staat in je gezin, dan ben je een christelijk gezin. En hoe doe je dat? Door zelf als ouder te leven van genade, denk ik. Als je dat zelf niet kent, als je niet weet wie Christus is, dan wordt het heel moeilijk om dat aan je kinderen door te geven. En dan kom je natuurlijk bij een heleboel aspecten die daarbij komen. Een christelijk gezin zonder liefde is onmogelijk. Want God leert ons liefde, God is liefde en hij wil dat wij die liefde aan hem doorgeven. Het is wel een bepaald soort liefde, niet de liefde die vandaag de dag heel centraal staat. Want die is toch heel erg op jezelf gericht. Deze liefde komt van God en hij weerspiegelt God ook. Dus je bent vergeving gezind naar je kind, betekent dat bijvoorbeeld.
Dat lijkt me wel eens lastig af en toe.
Dat is ontzettend lastig. Je komt jezelf natuurlijk helemaal tegen in die opvoeding. Hè? Dat gaat echt niet vanzelf. Tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is, Kas, maar ik vind dat lastig. Ja.
Nee, maar dat is ook het mooie van, dat sluit ook mooi aan, je hebt het over liefde, zeg maar. En dat is ook, de doop is onvoorwaardelijk, zeg maar. God stelt niet een voorwaarde van, oké, je moet daar en daaraan voldoen als kind om gedoopt te worden. Dus die liefde is onvoorwaardelijk. En dat zet de level voor ons als ouders heel hoog, zeg maar. Want wij mogen ook onvoorwaardelijke liefde dan aan onze kinderen geven. En nou ja, dat gaat soms vanzelf, maar soms is het ook wel een uitdaging dat je toch wel een beetje erin sluipt van, nou, voor wat hoort wat, of dan, nou ja, mijn kind moet wel zo of zo worden. Maar die onvoorwaardelijke liefde, dat je altijd van je kind zult houden, hoe dan ook en waar in het leven, zeg maar. Kijk, dat is wel, dat mogen we als ouders weer spiegelen en dat zet wel de level hoog.
Ja, en de doop is natuurlijk een soort symbool daarvan, hè? Van de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. Maar toch heb ik niet het idee dat in heel veel christelijke gezinnen, nadat je een keer gedoopt bent, dat nog heel erg een plek heeft.
Ja, klopt, denk ik wel. In ieder geval, als ik om me heen kijk en ook hoe ik zelf opgevoed ben. Je zag een keer een foto van je doop en je doopjurk in de fotoalbum, maar dat was het dan ook wel. En we hebben daar zelf al geprobeerd weer een stapje in te maken als ouder, ook al vind ik het zelf lastig, zeg maar, om de stap 1 is toch wel bewust ermee bezig zijn van dat je zelf herinneren dat je gedoopt bent. En wat wij gedaan hebben is dat we in ieder geval van onszelf en van onze kinderen in ieder geval in de agenda de doopdatum hebben gezet. En als die dag is, dan nu inmiddels kennen de kinderen het ritueel ook, dan pakken ze het fotoalbum erbij, leggen ze het open op de plek waar hun doop in staat. We hebben van de kinderen ook een foto op een canvas laten printen met hun dooptekst erop, dus die kennen ze ook uit hun hoofd. Dus dan zetten we dat zo neer, zeg maar, als herinnering van, oké, we zijn gedoopt, maar het is vandaag zoveel jaar geleden dat we zijn gedoopt. En dat is
en waarom doe je dat? Waarom hecht je daar waarde aan?
Nou, net om wat ik al zei, van dat is, anders vergeet je het ook, zeg maar, dat je gedoopt bent. Dus dat is 1. En stap 2 is inderdaad proberen bewust zijn van wat betekent dat nou eigenlijk dat ik gedoopt ben. En dat vind ik nog zelf weer een moeilijkere stap, van hoe leg je dat dan uit aan je kinderen. Maar die basis die is denk ik het makkelijkste, van God heeft voor jou gekozen, zonder dat jij al iets hoeft te doen. En daarnaast ook van, je maakt deel uit van een groter geheel. Dat zit ook in die doop.
Ja, dat ook, hè. Dat aspect van gemeenschap. Het is niet heel individualistisch.
Precies.
Je gelooft in je eentje als mens, als kind. Maar het is een gemeenschap. En als ik het kinderen probeer duidelijk te maken ook, dan heb je de Bijbel ook heel erg nodig. Vooral de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Mm-hmm. Dat hele volk was het verbondsvolk. God had dat volk uitgekozen om dat uit Egypte te halen en naar Kanaan te brengen. Nou, dat kun je ook toepassen op het leven. Dus inderdaad, God heeft zijn volk gekozen. En door de doop, inderdaad, ja, betekent en verzegelt hij dat. Het staat vast, dat zegel. Die vastheid vind ik ook heel belangrijk daarin. Maar onderweg kan er nog van alles misgaan. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Want dat zien we ook in die geschiedenis van Israël. Er gaat gruwelijk veel mis. En dan zegt God niet van nou stop ik ermee. Op een gegeven moment zei hij het wel. Maar toen zei Mozes, Heere, nee, alstublieft, doe dat niet. Wilt u met ons meegaan? Maar er zijn heel veel Israëlieten gesneuveld. Ik vind dat zelf altijd een heel aangrijpend stuk ook, om te lezen in de Bijbel. Ik denk, ja, maar ik zie het om me heen ook echt gebeuren. Ik denk, gedoopt zijn betekent niet, ik kom in het hemels Jeruzalem. Er zit een leven tussen waarin wij worden uitgedaagd, waarin God ons wil verleiden om met hem en voor hem en uit hem te leven. En dan inderdaad hier al beginnen met het eeuwige leven, dat nooit meer stopt met hem.
En je zegt al, dat is dus een breder iets dan alleen jou als individu of als gezin. Welke rol kan de kerkelijke gemeente spelen in opvoeding en in doopopvoeding?
Ja, die kan een hele grote rol spelen. En ja, ik hoop echt dat kerkenraden dat zien, dat ze die mogelijkheden hebben. Kijk, stel nu dat je met meerdere doopouders bent. Je laat allemaal op hetzelfde moment je kind dopen. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als je dan als groep bij elkaar blijft. En met elkaar blijft nadenken.
Na de doop ook bedoel je?
Na de doop. Je begint voor de doop al. En daarna blijf je bij elkaar als groep. En je blijft nadenken. Hoe gaan wij dit kind een christelijke opvoeding geven? Dan wordt het ook iets van een gemeenschap. Dan kun je het met elkaar doen. Je weet van elkaar dan ook waar je tegenaan loopt. Want iedere ouder moet toch een soort het wiel weer opnieuw uitvinden. Voor zichzelf. Van hoe doe ik dat met dit kind? Je bent zelf... Ja, iedereen is anders. Je kunt het niet van je ouders overdoen, hoe goed het voorbeeld je ook kunt gekregen hebben van je ouders. Dus je moet het toch zelf een soort weer gaan uitvinden. Nou, dan is het prachtig als je mensen om je heen hebt die diezelfde zoektocht doorlopen.
Omdat ze ook in dezelfde fase zitten qua opvoeden.
Ja, dan heb je dus dezelfde vragen. En je kunt elkaar zo tot steun zijn door gewoon al te luisteren. Je weet allemaal van gebroken nachten, hoe beroerd dat kan zijn. Ja, nou, het helpt al als je dat dus tegen elkaar zegt. En weet van, oh, heb jij dat ook? En gaat hij voor jou dan ook niet gelijk slapen? Oh nee, oh, weet je nou. En wat doe jij dan? Zulke praktische dingen kunnen al zo helpend zijn voor ouders.
Ja. Het feest der herkenning. Ja.
Juist.
Dat is het mooie aan een kerk, zeg maar, dat je met een groep ouders zit, zeg maar, die waar je dus je ervaringen mee kan delen. En ook tegelijkertijd, ja, is het voor kerken ook wel, we stimuleren wij kerken ook om daar meer werk van te maken. Want dat gebeurt in mijn opzicht nog veel te weinig, zeg maar. En dat is ook wel mooi, dat de doop is altijd weer een soort van herinnering eraan. In sommige kerken wordt dan ook aan de gemeente gevraagd van, beloof jullie ook de ouders daarin te ondersteunen, zeg maar. En dan wordt elke keer dat even weer naar boven gehaald van, oké, we staan als kerk, als een grote familie om dit gezin heen. Dus ja, ook die ouders die staan er niet alleen voor.
Ja, en dat doen jullie ook gezamenlijk, hè? Want jullie zijn samen bezig met de website geloofinhetgezin.nl. En daar is ook een doopbox uitgekomen. Kun je eerst iets vertellen wat Geloof in het Gezin is? En dan iets over de doopbox.
Ja, Geloof in het Gezin is, de naam zegt het al. Ik vind het zelf nog steeds een mooie naam. Het geloof in de Heer Jezus staat centraal in je gezin. Maar ook geloof in het gezin. Het is zo'n prachtige samenlevingsvorm, door God bedacht. Daar kan ik nog steeds van genieten, van die naam. En inhoudelijk is het inderdaad een project dat ouders en kerkenraden wil inspireren tot een christelijke opvoeding. Ja, we zien inderdaad dat er heel veel misgaat in de opvoeding. Je ziet dat ouders met heel veel vragen zitten. Nou, wat is er dan mooier om juist vanuit de kerk mee op te lopen met die ouders? Ze met elkaar in verbinding te brengen. Dat proberen wij bij Geloof in het Gezin. Dus inderdaad in contact met kerkenraden. En via de website ook in contact met een heleboel ouders. Dat is natuurlijk veel breder dan de CGK, dat bereik. En ouders gewoon soms alleen even een denkduwtje geven. Soms een hele praktische tip geven. En andere keer weer een veel diepgravender artikel over iets als hechting. Dat je denkt van, mensen, denk daar nou toch even over na. Want dat is zo belangrijk. Dus zo probeer je op een heleboel manieren, ja, de ouders en de kerkenraden te inspireren om echt invulling te geven aan die christelijke opvoeding.
En toen hebben jullie de doopbox bedacht.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat is al heel lang, al voordat ik bij de CGO begon, was dat al een idee, zeg maar. Dus dat is heel lang gerijpt, maar hij is voor eind vorig jaar is die gelanceerd.
Wat is het?
Ja, ik heb hem hier liggen. Het is een box, zeg maar, die kerken aan ouders kunnen geven als ze hun kind laten dopen. En er zit van alles aan materiaal in. Om een soort van de ouders een soort van een beetje in te wijden in het oerwoud aan materiaal wat er is in geloofsvoeding. Wat voorbeelden van bijvoorbeeld Ancestral Magazines, die ligt hier net bovenop, een heel klein uitgavetje. Maar ook een mooi boekje van aantal boekjes die je gewoon een proefexemplaar kunnen lezen. Voor ouders om gelijk wat informatie te hebben over, voor deze doelgroep, wat kun je gaan doen als ouder? En het geeft ook wat informatie, samenvatting van wat kun je nou vinden op onze website met de verschillende thema's die we er hebben. Bijvoorbeeld bidden, bijbellezen, de christelijke feestdagen, mijlpalen. Er zijn de categorieën waarop onze website is georganiseerd. En Geloof in Zin is dus een samenwerking tussen een aantal organisaties binnen de Christusgemeente Kerk. Zowel jongere organisaties als organisaties voor vaders en moeders, om het zo maar te zeggen. Die hun kracht hebben gebundeld een aantal jaar geleden. En daarin doen we dus verschillende dingen, waaronder dus de doopbox en de website. Maar ook dus naar kerken toe gaan en toerusting hebben met ouders of met kerkraad in gesprek gaan.
En nou jij al, dit is een doopbox. En we zijn alweer bijna halverwege deze podcast. Maar voordat we naar de halverwege input gaan, heb ik nog één brandende vraag ergens wel. Want ja, we hebben het over de doop. En de doop is natuurlijk ook wel een beetje af en toe een heet hangijzer. Hè? Want moet je nou wel een kind laten dopen? Moet je niet? Ik ken ook CGK'ers die zeggen, ik laat mijn kind niet dopen. En dat mogen ze zelf kiezen als ze volwassen zijn. Bijvoorbeeld, je moet soms een halve theoloog zijn om alle meningen en dingen over wat er allemaal over de doop wordt gezegd te kunnen duiden. Maar hoe zou jij daarmee omgaan? Wat moet je er als ouder mee?
Ja, voor mij is één tekst heel belangrijk. Eén geloof, één Here, één doop. Ik ben ook wel eens geneigd om eindeloos me te verdiepen in die verschillen en hoe moet je precies denken en alles. Hoe vruchtbaar is het? Nou, soms heel vruchtbaar, maar soms ook ietsje minder. Maar toen las ik ergens iets, dat is me altijd bijgebleven. De doop, er is maar één doop. Dus koningin Maxima is gedoopt. Noem nog eens wat bekende Nederlanders, ook mensen die zich er echt tegen hebben afgezet. Die zijn als kind gedoopt. De Heere God is dezelfde, bij welk kind dan ook dat gedoopt wordt. Hij belooft precies hetzelfde aan ieder kind dat wordt gedoopt. En hij vraagt van iedereen ook precies hetzelfde. God is onveranderlijk. Al die verschillen zitten bij ons. En dat geeft mij een houvast. Dat ik naar boven kijk in plaats van naar al die verschillen. Dan denk je, er kunnen verschillen zijn, dat accepteer ik ook. Want mensen zijn verschillend, zo heeft God ze ook gemaakt. Anders zou het ook heel saai zijn natuurlijk hier op aarde. Maar als ik dan denk van, help, hoe moet dit? Als ouder ook, dan kijk ik liever omhoog. En dan denk ik, Heere God, u weet wat de doop is. U hebt hem zelf ingesteld. U hebt het zelf bedacht dat dit een manier was om ons mensen iets te leren. Laat ik me daar dan aan vasthouden. En dan ga ik op zoek. Maar wat belooft hij dan? En waar vind ik dat? En zo ga ik dan mijn weg weer verder.
En dat is ook wel voor een kind?
Ik denk dat als je het als ouder helder hebt, dat je het ook makkelijker aan je kind door kunt geven.
Ja, oké. Okay. Heel mooi. Nou, we gaan er zo verder over praten. En ook over het jonge kind. Wat breder, zeg maar, hoe je dat doet qua opvoeding. Maar het is nu echt de hoogste tijd voor
de halverwege input.
Nou, allereerst is dat sleutelgat, ben jij, een doorkijkje op wie God is. Door naar jou te kijken, vormt je tiener zich een beeld van wie God is. Als jij je kind liefde geeft, is dat een doorkijkje op dat God liefde is. Als jij je kind vergeeft zonder bitterheid, is dat een doorkijkje op de God die genadig is. Als jij een grapje kunt maken in een moeilijke situatie, is dat een doorkijkje op de God die jou vertrouwen en hoop geeft. Het kan natuurlijk ook andersom zo werken. Als jij niet te vertrouwen bent als ouder, dan zal je kind ook moeite hebben om God te vertrouwen. Want door naar jou te kijken, vormt je kind zich een beeld van wie God is. Jij geeft een doorkijkje op God.
Wie was hier aan het woord, Margreet? Want jij hebt dit fragment aangevraagd.
Ja, dit is Ingrid Plantinga die je hoort. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Geloof in het Gezin. En daarom vond ik het ook wel heel mooi om haar juist nog heel even aan het woord te laten ook. En zij snijdt een punt aan dat niet heel veel ouders zich realiseren, volgens mij. Totdat ze dat een keer heel bewust krijgen aangeboden. Maar inderdaad, dat jij echt voor je kind het beeld van God weerspiegelt. Nou ja, dat vraagt natuurlijk ook wel wat van ouders inderdaad. Hè? Maar je moet je dat gewoon realiseren. Ik denk dat dat die boodschap, dat zij die heel goed doorgeeft.
En hoe doe je dat bij jonge kinderen? Want ik bedoel, ja, als je kind een baby is, kun je dan al iets aan geloofsvoeding doen? Moet je dan, Kasper, heb jij de kijkbijbel voorgelezen of zo aan, aan je baby?
Op een gegeven moment wel. Hoe jong ik daarmee begonnen ben, dat weet ik niet precies meer. Maar Bijbel lezen met een baby, er zijn ook hele mooie babybijbels inmiddels op de markt met dikke bladeren. En ik weet zelf, mijn eigen kinderen hadden nog zo'n foam ding waar je dan zo'n stukje uit kon halen. Die is helemaal stuk gelezen. In ieder geval jonge kinderen, die vinden die herhaling heel prachtig. En bij baby's wel is natuurlijk, daar is die taalontwikkeling die is nog niet. Dus wat je denkt soms misschien, waar ben ik nou mee bezig? Maar het ontwikkelen van dat ritueel en dat geborgen zijn bij papa of mama, zeg maar. Ook met een Bijbel lezen, maar vooral ook daarvoor, dat is echt het belangrijkste. We hebben het nu net van Ingrid over een doorkijkje op God zijn. Bij een baby is dat het enige wat je kan doen eigenlijk aan geloofsvoeding. Dat je veiligheid biedt. Dat je een vertrouwde plek geeft waar ze verzorgd worden. Waar ze warm zijn, waar ze verschoond worden. En door dat te doen, zeg maar, ontwikkel je een soort van basis onder hun leven van, nou ja, van hechting, van veiligheid. Wat ook, als ze dat niet hebben, daarna eigenlijk onmogelijk wordt of heel moeilijk wordt om een God te vertrouwen. Want als je als ouder al niet te vertrouwen bent, hoe kun je dan iemand vertrouwen die je helemaal niet kan zien? En, nou ja, dus,
ja, want als ik op geloof in het gezin kijk, dan zie ik daar ook veel over hechting staan. Is dat bewust? Is dat echt belangrijk?
Ja, dat is een heel bewuste keuze inderdaad. Want hechting is zo belangrijk. Dan heb je het dus over de band tussen een ouder en een kind of een andere verzorger en een kind. En in dat eerste levensjaar gebeurt daar zoveel.
Wat is de belangrijkste les die je zou willen meegeven over hechting?
Ja, het begint met besef bij de ouders. Bied veiligheid aan je kind. Dat is het basale van hechting. Zodat jouw omgeving een veilige omgeving is voor je kind. Je kind voelt zich geliefd. Er wordt gekeken naar het kind. Waar heeft het kind behoefte aan? En er worden soms ook al grenzen aangegeven. Dat kan ook al. Onder de een begint dat ook al als je kind door de kamer kruipt.
Ik heb wel eens het beeld van zo'n jonge boom gehoord.
Ja, als je boompjes plant, dan is het begin natuurlijk uitermate belangrijk. Staat hij in de goede grond? Staat hij in de goede omgeving? Moet hij veel zon, weinig zon? Ja, hoe hard kun je sjorren aan zo'n boompje? Hoeveel wind geef je hem te verduren? Ja. Dat is bij kinderen ook inderdaad. En ouders zijn daarin natuurlijk de factor die dat bepalen. Van hoeveel rust geef je een kind? Of moet het kind inderdaad altijd overal mee naartoe? Of niet? Ja, daar sta je als ouders voor in dat eerste jaar.
Ja, maar ook wel de uitdaging waar je soms als ouder tegenaan loopt. Bijvoorbeeld, ik weet waar wij nou al mee geworsteld hebben. Van als een kind in slaap moet komen, hè, draag je het dan bij je? Of leg je het juist in de wieg? Want dan moet ze daarin. En dat is een enorm dilemma waar veel ouders mee worstelen. En ook wel een van de meest gelezen pagina's van mij op onze website gaat over hechting en slapen.
Ja.
En ik heb daar het ei van Columbus ook niet van. En dan moet je denk ik ook heel dicht bij je als ouder blijven. Maar de basis is dat die veiligheid er is. Maar dat een kind ook moet toegroeien als het ouder wordt naar vanuit die veiligheid ook zonder jou kunnen zijn. Zeg maar. Zich een individu vormen zonder jou als ouder, zeg maar.
En dat gebeurt in de peuterleeftijd al.
Ja, dan begint dat zich wat meer te ontwikkelen, ja. Ja, dan is het opeens, ik krijg een eigen willetje. Ja.
Ik ben twee en ik zeg nee.
Ja, heel goed, precies. Ja, en dat gebeurt vanzelf. Hoef je niks voor aan te leren, dat leren ze op een of andere manier.
Ja. Dat is de eigen wil, hè?
Ja, ja, ja.
Die en zit dat er bij ons in, bij alle mensen.
En wat doe je in die fase aan geloofsopvoeding? Wat zijn dan goede ideeën?
Nou, kijk, als je het even hebt over de vorming van de wil van een kind. Oh, dat is heel belangrijk hoe je daar als ouders mee omgaat. Hè? Want je kunt ook inderdaad denken van, nou, ik ben de baas en mijn kind moet doen wat ik zeg. Dat kan. En op zich is dat ook een goede houding. Want een kind van twee kan niet bepalen wat voor hem goed of veilig is. Ik bedoel, jij moet zorgen dat hij op gezette tijden eet. Jij moet zorgen dat zijn omgeving veilig is. Nou, dat hoeft niet altijd, maar dat hij zich veilig gedraagt in die omgeving. Dat vind ik beter omschreven. Ja. Je hoeft niet alles weg te halen inderdaad voor dat kind, maar zorg dat het kind veilig is. Ja. En dan die wil. Kijk, een kind moet inderdaad zelf gaan willen. Het kind is een uniek schepsel. Met een eigen wil. Zo heeft de Heere God het aan je gegeven. Alleen jij moet die wil ook gaan leiden. Want op een gegeven moment moet het zo sterk zijn dat een kind zelfs moet gaan, klinkt misschien een beetje gek als ik zo zeg, moet gaan willen tegen zijn eigen wil. Ik heb thuis het voorbeeld van duimen bijvoorbeeld. Hè? Je kind duimt, nou, dat vindt hij echt geweldig. Nou, een kind zal uit zichzelf nooit stoppen met duimen. Als ouders moet je een kind daartoe verleiden of dwingen, net hoe jij dat aanpakt. Op een gegeven moment gaat dat kind dan dus zelf willen stoppen met duimen. En dan moet hij het ook nog echt gaan doen. Dat is een heel proces. Maar in dat proces zie je wat willen tegen je eigen wil is. Want als je je kind op dat moment los zou laten en het hem alleen zou laten doen, dan zou die duim er gewoon geheid weer even vaker in zitten als daarvoor. Ja. Dus in zo'n proces zie je als ouders, ja, hoe sterk je de wil van een kind kunt beïnvloeden. En dat moet je al heel jong doen, volgens mij.
Ja, want die peuterleeftijd is heel bazaal voor het ontwikkelen van je eigen wil, zeg maar. Want die moet, aan de ene kant moet je die leren dat die grenzen heeft, zeg maar, van dat je rekening houdt met je omgeving. En tegelijkertijd moet je ook leren om zelf keuzes te kunnen maken. Want je moet op een gegeven moment eigen keuzes maken. En daar kun je dus als ouder daar die speelomgeving voor geven. Voor dingen die duidelijk zijn, van oké, daar niet. Maar binnen bepaalde kaders heb je een eigen wil. Of je nou met de bal gaat spelen of met de blokken, zeg maar.
Ja. En je regel is, je ruimt het daarna wel weer even op.
Precies, ja, ja.
Maar die moet je wel 1000 keer herhalen, want dat doen ze niet. Nou, nee. Op 2-jarige leeftijd is opruimen soms nog een feest. Maar dat gaat er op een gegeven moment
over,
af.
Hè? Ja,
dat is niet altijd meer leuk dan. Nee, dan moet je doen wat een ander zegt.
Ja.
Hey, maar wat ik zelf mij wel eens het gevoel bekruipt, hè, dan hoor ik dit soort, wat jullie allemaal weer vertellen. En dan heb ik in mijn achterhoofd ook dat de Bijbel zegt dat je moet geloven als een kind. Maar dat vind ik soms wel ingewikkeld. Hoe zien jullie dat?
Nou, ingewikkeld is in ieder geval, want we zijn inmiddels volwassen geworden en geen kind meer. En wat versta je dan precies eronder als geloven als een kind? Welk element lig je eruit? En dat scheelt ook weer net per persoon wie je dan spreekt. Maar wat ik daar wel zelf aan mooi aan vind, is dat een kind heeft nog een bepaalde naïviteit, zeg maar. Een bepaalde leeftijd is alles wat je zegt als ouder is waar, zeg maar. En dan is het gewoon, dat is het, zeg maar. Totdat we op school gaan tegen de juf alles wat de juf zegt waar is. Maar in de jonge leeftijd hebben ze van alles wat je als ouder zegt, is waar en betrouwbaar. En die houding, zeg maar, dat vind ik prachtig om richting God te hebben. Ook al snap je het niet, zeg maar, ook al zijn er allerlei stemmetjes in je hoofd die dan roepen, zeg maar de kinderlijke houding te vast te houden van oké, ik vertrouw je volledig. En dat vind ik heel mooi als je dat, ja, aan een kind, zeg maar, dat die heeft dat volledig en dat we dat als ouder daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
En kunnen we ook iets leren van pubers dan?
Ja. Ja, zeker.
Komt er een beetje aarzelend uit of lijkt het maar zo?
Nou, het is natuurlijk voor sommige ouders wel een iets ingewikkelder fase dan, hoewel die peuterpuberteit voor ouders ook wel een uitdaging kan zijn, hoor. Dat onderschat ik ook niet. Maar pubers die confronteren je als ouders natuurlijk heel erg met jezelf. Ze zijn jou gewoon echt even lekker aan het testen. Van, je hebt nou al die jaren dit en dat verkondigd. Maar hoe stevig sta je nou eigenlijk in je schoenen? Blijft dat altijd overeind? Of kan dat ook wel eens kantelen? Of is het altijd zwart-wit bij jou? Of zijn er ook grijstinten mogelijk? En ja, dat willen ze gewoon van je weten. En ja, je moet.
Het is eigenlijk een heel gezonde fase.
Ja, het is super gezond. Ik bedoel, ze moeten zich ook losmaken van jou. Ze moeten zich gaan verhouden tot anderen. En ze moeten hun eigen leven gaan leven. Ja. Dus je hebt al die jaren heb je ze mogen vertellen hoe dingen zitten. En ik moet echt heel vaak op het puntje van mijn tong bijten. En ik doe het ook nog steeds niet vaak genoeg. Want dan vertel ik ze weer hoe dingen moeten. En bij pubers moet je daar echt mee stoppen. En dat vind ik een van de lastigste dingen.
Ja.
Want ik kan bij andere gezinnen, zie ik dat precies, de week precies hoe het moet. Maar dan heb ik het met mijn eigen kinderen. En dan denk ik, oh ja, nou zit ik weer te verkondigen hoe het moet. En dat moet juist niet met pubers.
En dat
ik moet
juist niet.
Gewoon met hen in gesprek hierover. En hen een keer een andere invalshoek aanreiken. En soms ook gewoon wel een keer mijn ervaring vertellen. Maar ik hoef niet meer per se te zeggen hoe iets moet of zit. Tenzij ze me daar expliciet naar vragen.
Nou, dat ga ik nu wel doen. Want we zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Dus heb jij zeker, als we kijken naar het jonge kind. Want daar hadden we het toch vooral over. Heb jij dan nog, zeg maar, een soort van
de gouden tip.
Ja, dat is voor mij, wat ik net zei bij de christelijke opvoeding. Stel Christus centraal in je gezin. Leef zelf daaruit. En dan mag er een heleboel misgaan, maar er is genade. En dan kun je opvoeden.
Precies. Nou, daar hebben we niks meer aan toe te voegen. Margreet, dank je wel dat je hier was. Dat je je kennis en ervaring wilde delen met ons in deze podcast. Casper, jij ook bedankt dat je nog even terug wilde komen. En ook jouw kennis en ervaringen hier wilde met ons delen. Maar voordat we stoppen, moeten we natuurlijk nog wel eventjes weten.
Do you believe it or not?
Is dat verhaal van jou nou waar? Of heb je dat echt helemaal uit je duim gezogen, Margreet?
Het was geen sprookje. Het was realiteit.
Ja?
En dat doet me pijn.
De ouders werden echt helemaal stil.
Want dan denk ik, als God nu spreekt inderdaad in de doop, en dat hebben we met z'n allen besproken, dan denk ik dat we kunnen het met mensen bespreken, maar het is iets tussen God en mensen. En daarom moet dat een plek hebben in het gebed. Heere God, u vraagt dit van mij, maar dit lukt niet en dat gaat mis. Of Heere God, u belooft dit en dat, ik zie het nog niet bij mijn kind. Maak het waar. Dan denk ik, ik weet niet hoe dat zonder gebed kan. Volgens mij kan dat niet.
Ja. Nee, doop is zo'n mooie plek, ook zo'n mooie belofte om op te pleiten bij God. Vooral bij, ook bij oudere mensen, als hun eigen kinderen niet meer naar de kerk gaan of wat dan ook. Of je daar twijfels over hebt, dan is dat wel iets wat God heeft beloofd. En daar mag je op teruggrijpen.
En daar mag je zeker op teruggrijpen. Nou, dank jullie wel voor deze wijze inzichten. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Dank u wel dat u ook heeft geluisterd naar dit eerste seizoen van deze CGO-podcast. Heeft u nou zoiets van, ik heb ook nog wel een idee of een onderwerp waar jullie het volgende seizoen over kunnen hebben. Vanaf september komt er weer een hele nieuwe serie. En laat het toch vooral weten. Mail even naar jeugdbureau@cgo.nl. Daar kun je trouwens op onze site cgo.nl ook nog heel veel dingen vinden aan tips en ideeën voor je geloofsopvoeding, voor je kerkelijk jeugdwerk. En natuurlijk geloofinhetgezin.nl, daar hadden we het al over. Ook daar is een heleboel te vinden aan goede ideeën. Heel fijn dat jullie er waren, heel fijn dat u luisterde. En graag tot een volgend seizoen. Hoi!
Doeg!
Doeg.